Beste mensen, het is een lange dienst vaak, een doopdienst. En voor sommigen is dat een uitdaging en misschien voor gasten ook wel. Er zijn hier mensen die zijn hier misschien voor de eerste keer in de kerk. Ik weet dat, ik sprak net iemand die zei, ik ben voor het eerst van mijn leven in de kerk nog nooit geweest. Wat fijn dat je er bent. Ja. Er zijn ook mensen die heel hun leven lang al in de kerk zitten. En die zoveel weten over het christelijk geloof en over God. Maar het mooie is dat vandaag in deze dienst, dat gewoon, ja, weet je, het maakt niet uit, het is allemaal oké. We zijn hier bij elkaar omdat we vieren, daar zijn we echt blij mee, dat er drie mensen, Sharon, Sharon en Andrea, ja, je schrijft hetzelfde, maar je zegt het anders, dus je moet steeds nadenken. Maar Sharon en Sharon en Andrea, die worden gedoopt. En dat vieren we met elkaar. Dus wij zijn gewoon heel blij voor jullie. En straks gaan jullie ook iets delen over waarom je je wil laten dopen. En ik sta hier, ik ben een van de voorgangers van Mozaïek 036. En wat we altijd doen hier in elke dienst, in mijn Bijbel, een oud boek. Maar ik geloof heel krachtig en nieuw voor de dag van vandaag. Ik ga er even iets over zeggen. En het moet korter dan anders, is echt heel duidelijk van de verschillende kanten tegen mij gezegd. Dus ik ga echt heel erg daar mijn best voor doen. Dus we duiken er gelijk in. Yes? Ready? Het woord is voor iedereen. Het kan gebeuren in je leven dat je ergens, dat er iets in je leven gebeurt wat alles op zijn kop zet. Dat kan maar zo gebeuren. En misschien is het bij jou ook wel eens gebeurd. Bij de een is dat door een ziekte. Of bij de ander is dat door een relatie. Opeens had je een relatie. En voor de ander, we hoorden aan het begin van de dienst, is dat een verlies. Gisteren nog even met Michael contact gehad. Hij zegt, ik kan het niet geloven. We hadden trouwplannen, het ging zo goed en opeens is ze er niet meer. Het gebeurt in ons leven dat er dingen zijn die alles op zijn kop zetten. En vandaag lezen we in de Bijbel een verhaal. Zijn naam is, het gaat over Paulus. En bij hem zet alles op zijn kop. Er gebeurt bij hem iets in zijn leven waardoor zijn leven een nieuwe wending krijgt. Dat eigenlijk bij jullie ook gebeurd is. We gaan er straks iets over horen. Paulus, ik ga er niet helemaal induiken vanwege de tijd, maar ze hebben moeite met deze man. Omdat hij iets te veel spreekt over Jezus. Wie is die Jezus dan? Jij altijd over Jezus. En het is jaren geleden in de Romeinse tijd en zo, allemaal andere cultuur. Maar ze zijn echt enorm klaar met die man. Want die praat de hele tijd maar over dat geloof. En daar word je soms een beetje zat van. Ken je dat, van die mensen die altijd maar over hun geloof praten? Nou, Paulus was er zo eentje. Hij praatte de hele tijd en ze waren er zo zat van dat ze hem hadden gegrepen. En hij moest zich voor een groep mensen verantwoorden over waarom hij dat toch steeds doet. En dan gaat het eigenlijk over storytelling. Hij gaat een verhaal vertellen. Hij vertelt een verhaal. Ik ga even met je lezen. Lees maar even mee uit Handelingen 22 vanaf vers 6. Het wordt geprojecteerd. Hij zegt, oh ja, dan gaat hij dus, hij gaat vertellen, jongens, luister even, ik vertel even wat er met mij is gebeurd en daarom heb ik het daar steeds over. Hij zegt, onderweg, niet ver van Damascus, gebeurde er tegen het middaguur iets onverwachts. Opeens werd ik omstraald door een fel licht uit de hemel. Er gebeurt dus iets wat zijn leven op zijn kop zet. Ik viel op de grond en hoorde een stem tegen me zeggen, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Ik vroeg, wie bent u, Heer? En de Heer antwoordde, ik ben Jezus van Nazareth, die jij vervolgt. De mensen die bij me waren, zagen wel het licht, maar hoorden niet de stem van hem die tegen me sprak. Ik vroeg, wat moet ik doen, Heer? En de Heer zei tegen mij, sta op en ga naar Damascus, daar krijg je precies te horen wat je opdracht is. Omdat het stralende licht me blind gemaakt had, namen mijn reisgenoten me bij de hand en brachten me zo naar Damascus. En daar kwam een zekere Ananias naar me toe, een man die de wet trouw naleefde en bij alle Joodse inwoners van de stad in hoog aanzien stond. Hij ging voor me staan en zei, Saul, broeder, open je ogen. En op datzelfde ogenblik kon ik hem zien. En hij zei, de God van onze voorouders heeft je uitgekozen om je zijn wil bekend te maken, om de rechtvaardige te zien en hem te horen spreken. Want je zult zijn getuige zijn en aan alle mensen verkondigen wat je gezien en gehoord hebt. Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat je dopen en je zonden wegwassen, terwijl je zijn naam aanroept. Ik heb even net verteld wat de aanleiding is. De aanleiding is dus, hij staat voor een groep mensen. En wat Paulus doet, en dat vind ik een hele mooie les ook voor mezelf, en ik wil het je graag aan je meegeven. Hij gaat niet verdedigen. Hij gaat het geloof niet verdedigen. Hij gaat niet zeggen, nou, ik zal eens even zeggen dat het allemaal heel belangrijk is, dat geloof. Paulus gaat vertellen over een ervaring in zijn leven die alles op zijn kop zet. En dat vind ik heel krachtig. En dat geldt voor jou en mij, kan het ook. Je kunt gewoon vertellen, en ik doe dat hier eigenlijk ook, en jullie gaan dat straks ook doen, de dopelingen. Ze gaan straks gewoon vertellen tegen mensen die misschien denken, waar gaat dat over? Gewoon vertellen wat God in je leven heeft gedaan. Want het begon met een stem. Het begon met een stem. Ergens hoorde hij een stem die zei, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Wat is daar de context van? Hoezo was hij dan mensen aan het vervolgen? Deze man was een heel godsdienstig man. En hij wilde de volgelingen van Jezus uitroeien. Het liefst doden in die tijd. Lang geleden in het Romeinse Rijk. En hij dacht daarmee dat hij God een dienst bewees. Hij dacht, als ik dat doe, als ik een fanatieke diehard gelovige ben, dan zal God wel blij met mij zijn. En hij wilde christenen, dat woord bestond nog niet, volgelingen van Jezus, wilde hij omverwerpen. Hij was heel religieus. En daar gaat het dus niet om. En dat wil ik je heel graag uitleggen. Je kunt heel religieus zijn, of zo, of heel vroom zijn. Maar Paulus, die miste iets in zijn leven. Hij had alles op orde. Hè? Ik bedoel, zijn reputatie, zijn opleiding, zijn kennis. Maar één ding miste hij. Vrede en liefde in zijn hart. En dan is daar het moment waar hij over vertelt dat God hem letterlijk stilzet. Een fel licht. Wauw, als je dat meemaakt. Ik heb het nooit meegemaakt, maar ik ben er een beetje jaloers op. Een stem uit de hemel die Saul als het ware, Saulus, Paulus, pakt. En als dat gebeurt, dan heeft hij zijn eerste gebed. Is niet een gebed wat hij altijd uit zijn hoofd had geleerd. Niet de psalmen die hij dagelijks bad. Maar een rauwe, eerlijke vraag. We lezen in de tekst. Als hij onderweg is om opnieuw weer de volgelingen van Jezus uit te roeien, is daar die stem. En Paulus antwoordt met, wie bent u, Heer? En dat is het begin van geloof voor heel veel mensen. Niet, ik weet wie u bent. Vertel mij niks over God, ik weet er van alles van, rationeel. Maar eigenlijk iemand die op zijn knieën gaat en zegt, God, wie bent u werkelijk? En die vraag kan in je leven alles veranderen. Er zitten hier mensen in deze zaal, en qua tijd kan dat niet, maar het lijkt me echt heel cool om dat heel de dag te doen. Zullen we allemaal eens gaan verhalen gaan vertellen aan elkaar? Maar als je hier aan verschillende mensen in deze zaal gaat vragen, vertel eens, dan is bij heel veel mensen het begonnen met, wie bent u, Heer? Ik wil echt weten wie u bent. Niet met mijn hoofd, maar met mijn hart. Wie bent u eigenlijk echt? En als je die vraag gaat stellen aan God, zo'n rauwe, eerlijke vraag, dan gaat er vaak in je leven iets veranderen. En voor jullie, voor sommigen van jullie in de zaal, is dat misschien waar je vandaag ook een beetje bent. Er zijn sommigen hier die zijn zoekende. Sommige mensen zeggen, ik geloof in iets, maar ja, geen idee. Maar ergens diep van binnen fluistert er misschien iets. Wat als het hele geloof van al die gasten hier wel waar is? Wat als die Jezus, waar mijn vriendin, misschien die wordt gedoopt, misschien of mijn dochter, of ik weet niet in welke relatie je gekomen bent, zij wordt straks gedoopt, ik ken het allemaal niet, maar stel je nou eens voor dat het echt waar is. En Jezus antwoordt en hij zegt, ik ben Jezus, die jij vervolgt. Nou ja, niet echt vervolgt. Ik bedoel, je hebt er geen haat op of zo. Maar ergens, wie is die Jezus dan? En dan noemt hij Sauls naam. Hij maakt het persoonlijk. Hij zegt niet, hé jij daar. Zoveel mensen hebben zo vaak nog dat beeld van God. Ja, die is ver weg. Het is altijd een man met een grote baard. Het is altijd een oude man met een stok die boos op je is. Even eerlijk, voor veel mensen is dat het beeld van God. Ik weet niet waarom. Misschien door films of ik weet niet wat dat is. Maar hier in deze tekst lezen we dat het een God is die heel persoonlijk is. Hij noemt je naam. En hij identificeert zich met de mensen die Saul, dat was zijn oude naam, later kreeg hij de nieuwe naam. Waarom vervolg je mij? Waarom ben je zo kwaad? Waarom ben je zo boos op God? Waarom ben je zo boos op al die volgelingen van Jezus? Waarom ben je altijd maar boos? De God die hij dacht te dienen, die staat voor hem. En opeens ziet hij in dat hij God eigenlijk helemaal niet kende. Het waren wetten, het waren regels in zijn hoofd, maar hij had nooit de liefde van God die zich laat vinden in Jezus leren kennen. En dan gebeurt er iets bizars. Dus hij ligt er op zijn knieën, God verschijnt aan hem, hij heeft het over Jezus en dan staat er in de tekst, toen werd hij blind, Saul verliest zijn gezicht. Hij moet aan de hand worden geleid, dat is wel pittig hoor, als je in die tijd een trotse farizeeën was. Hij wordt opeens afhankelijk als een kind. En soms moet God ons stilzetten om ons te laten zien wat we niet zagen. Soms moet er in ons hart iets breken om iets nieuws te kunnen beginnen, toch, in ons leven. Misschien herken je het. Je dacht dat je alles onder controle had, tot het licht uitging. Tot je besefte, ja, maar ik heb echt hulp nodig. En dat moment van afhankelijkheid, daar begint genade. Hij wordt meegenomen, hij raakt blind, hij heeft de stem van God gehoord en dan komt hij bij een zekere Ananias. Een gewone gelovige. En God had tegen Saul of tegen hem gezegd, ga naar Saul, leg hem de handen op, zodat hij weer kan zien. Ik stel me voor dat Ananias even slikte. Want die Saul die stond bekend als die gast die christenen vervolgde en vermoordde. Altijd die mensen die het mij over Jezus hebben, die moeten dood. Trouwens, vandaag de dag, veel mensen die in Jezus geloven, worden vermoord. Dat weten we niet, maar op heel veel plekken in Afrika, Nigeria, veel in het nieuws geweest de afgelopen tijd. En dan zegt God tegen Ananias, ga naar Saul. Ja, dank u wel God, wat denkt u zelf? Dat is die man, die farizee, die gast, die mij wil vermoorden. Dat is die man die kwaad is op volgelingen van Jezus. God zegt tegen Ananias, ga naar hem toe en leg hem de handen op. Want hij is mijn uitverkoren instrument. En Ananias gehoorzaamt. Hij gaat het huis binnen, ziet Saul, nog zijn oude naam, hè, legt hem de handen op en zegt, broeder Saul. Misschien vind jij dat een beetje oudbollig klinken. Kun je ook zeggen, broer Saul, jongen. Wat een krachtig moment. De eerste woorden die Paulus hoort uit de mond van een mens sinds zijn ontmoeting met Jezus zijn, hé broertje. Hé, maar dat is vreemd toch? Hoezo? Geen veroordeling. Ja, maar wat die gozer allemaal gedaan heeft. Geen vertrouwen, geen wantrouwen, maar een en al welkom, broertje, Saul, broeder. De vijand wordt familie. En dat gebeurt vaker in het Koninkrijk van God. En ik geloof dat dat is wat de kerk hoort te doen. En ik geloof dat dat is wat wij als Mozaïek, ik ben een van de voorgangers van deze gemeente, was verder niet zo boeiend, maar wel in die zin dat mijn verlangen is dat wij een kerk zijn die geen veroordeling uitspreken naar wie dan ook die hier binnenkomt. Waarom? Omdat ik zie dat de liefde en de genade bij God altijd begint door naast iemand te zitten en zeggen, broer of zus. Niet veroordelen, maar omarmen. Niet wijzen, maar verwelkomen. Iedere dopeling vandaag, die vandaag wordt gedoopt, heeft dat nodig. Een gemeenschap die zegt, welkom zus, welkom zusjes, jullie horen erbij. Wees niet bang, we zijn geen sekte. Sommige mensen denken dat. We zijn geen sekte, we zijn dood, gewone normale mensen. Maar die wel een verhaal hebben over een ontmoeting met deze God. Met Jezus. Broer, jongen, je bent welkom, ik zie je. Ik omarm je. En dan komt daar het moment. Ananias die zegt, gewoon vanuit het niks. Sta op. Ja, maar ik ben blind. Ja, Maar ik heb je de handen opgelegd in Jezus' naam. Sta op, laat je dopen en je zonde afwassen onder aanroeping van zijn naam. Ik vind het zo bijzonder wat hier staat. Drie werkwoorden, als je naar het zinnetje kijkt. Drie bewegingen van geloof. De eerste, sta op, actief. Soms denken mensen dat het allemaal passief is. Ja, misschien dat God ooit nog eens dat in mijn leven doet en dan zal ik... We zien in de Bijbel dat het eigenlijk actief is. Drie werkwoorden. 1. Sta op. Kom in beweging. Laat je door God roepen. 2. Laat je dopen. Ontvang. Laat los. Geef je over. En 3. Was je schoon. Leef als een nieuw mens. De doop is niet iets wat je doet voor God. Maar het is iets, denk ik, wat je laat gebeuren door God als God je roept. Het is genade dat zichtbaar maakt. En voor Paulus hier was de doop een moment waarop zijn oude identiteit stierf. Daar hebben we met elkaar ook over gehad, over de doopinloop. Niet echt, je gaat niet echt dood hoor. Wees niet bang, straks ga je onder in het water, je staat op, feest en je hebt een leuke tijd straks met je familie en vrienden. Maar de identiteit wel. Je zegt daarmee, mijn oude identiteit is dood. Ik ga onder in het water en ik sta op in een nieuw leven met Jezus Christus. Dus als ik even jouw naam noem, Sharon. De oude Sharon, die bestaat niet meer. En de nieuwe Sharon staat op in een nieuw leven. Of in mijn geval, de oude Arjen is weg. Hij staat op in een nieuw leven. Ben je dan perfect? Nee, was dat maar waar. Maar de woorden van God en de woorden van Jezus, die zijn richtinggevend in mijn leven. De oude identiteit van Paulus stierf. Hij werd een nieuw mens, een kind van God, geroepen om te dienen. En voor ons is dat vandaag de dag niks anders. De doop is het moment waarop je zegt, ik stop met zelf de regie in handen te houden. Ik ben er klaar mee. Tot op de dag van vandaag, ik wil het zo in mijn eigen handen houden. Ik leef mijn leven misschien zonder God, of misschien wel met God, maar dan nog steeds kun je zo zelf de regie bepalen. Maar hier is een oproep voor de doop om te stoppen met de regie in je eigen handen te hebben. Ik geef mijn leven niet een beetje, maar volledig aan koning Jezus. Niet omdat ik alles begrijp, maar wel hierom, omdat ik hem vertrouw. En soms helpt het ook om te zeggen wat de doop niet is. De doop is geen beloning voor goed gedrag. Ik heb het gehoord tijdens het doopinloop en meerdere mensen. Ja, maar ik ben nog niet goed genoeg. Hoorde je wat ik net zei over identiteit? Je oude identiteit is er niet meer. De doop is ook niet, je hebt het nu eindelijk allemaal begrepen, dus nu mag je erin. Nee, het is een startpunt. Een teken van genade. En let op, het is niet een teken van prestatie. Het is een teken van genade en niet van prestatie. Het is ook geen magisch ritueel, het is gewoon kraanwater. Wel best wel warm, niet heel warm, maar wel een beetje. En het water op zich verandert je niet. Maar het geloof dat zich erin overgeeft wel. En het doop is een zichtbaar teken van een wonder in jou, wat eigenlijk zegt wat van binnen gebeurt. Vergeving, vernieuwing, verlossing. Het wordt allemaal zichtbaar in dat water als jij je laat dopen. Vandaag staan hier mensen die zeggen, God heeft mij geraakt. God heeft me echt geraakt. Ik kan er niet meer onderuit. Ik wil Jezus volgen. En jullie namen zijn anders dan die van Paulus, dat weet ik. Maar jullie verhaal heeft dezelfde woorden. God riep mij, ik stond op en ik liet mij dopen. Dat is het verhaal. God riep mij, ik sta op en ik laat me dopen. En misschien was het geen fel licht, hè? Dat kan. Misschien was het een lied. Hoeft allemaal niet zo spannend. Misschien was het net het ene gesprek met iemand. Of gewoon een eenvoudig gebed. In ieder geval een zacht besef. Ik wil Jezus volgen. Ik wil het echt. Omdat ik weet dat mijn oude leven het niet is. Weet je, het geloof is zelden spectaculair. Het begint met misschien in mijn eigen leven een fluistering. Een fluistering. Door te zeggen, ja Heer. Hier ben ik. Hier ben ik. Het is niet alleen een dag voor de dopelingen. Deze dag is ook een dag voor de twijfelaars onder ons. Voor iedereen die van een afstandje kijkt, luistert en twijfelt. Misschien zit je hier en denk je mooi voor hen, de dopelingen hier, maar niet voor mij. Of misschien voel je diep van binnen, ik zou dat wel willen, maar ik durf niet. Ben ik wel goed genoeg? Dan zegt God vandaag tegen jou, sta op en laat je dopen. Niet maak jezelf eerst beter. Niet los eerst alles op. Maar kom dan zoals je bent. Jezus roept niet de perfecte mensen. Hij roept mensen die bereid zijn om naar hem te luisteren. Mensen die willen opstaan uit een oude leven. En misschien betekent dat voor jou wel vandaag dat je het water ingaat. Of dat je niet het water ingaat, dat kan ook. Maar dat je zegt, God, ik wil u leren kennen. Die doop is voor mij een veel te grote stap. Maar ik wil mijn leven niet langer zonder u. Misschien is dit wel jouw Damascus-moment. Paulus ging onderweg naar Damascus en God sprak. Oh man, er gebeurde zoveel in zijn leven. Misschien heb jij wel dit Damascus-moment. Na de doop van Paulus, tot slot, veranderde Paulus niet alleen van naam, maar ook van richting. Hij begon te reizen, te schrijven, te spreken, te dienen. God zegende zijn doop. Daar waar het eerst anders ging, door de doop, we bidden ook om de bekrachtiging van de Heilige Geest, merkte hij dat er vrucht ging dragen. Dat is ook vaak wat we in getuigenissen horen van mensen. Toen ik mij liet dopen en werd vervuld met de Heilige Geest, toen merkte ik dat er vrucht kwam en ik meer en meer een zegen werd, ook voor andere mensen. Hij begon te spreken, te schrijven, te dienen. De man die vervolgde, werd zelf vervolgd omwille van Jezus. Dat is de kracht van Gods genade. De genade van God laat niemand zoals hij is. En misschien zijn die mensen die denken, ik ben te ver gegaan. Jij kent mij echt niet, gast, op het podium. Mijn verleden is echt te zwaar. Mijn verleden is te zwaar. Als hier iemand in deze zaal zou horen hoe mijn verleden was, misschien is dat een stem in je die zegt, dit is te veel. Ik heb zoveel gebrokenheid in mijn leven gehad. Dat nieuwe leven, oh man, ik verlang er zomaar. Maar niet voor mij. Dan wil ik je wijzen op deze broer van ons, Paulus. Ik ben te ver gegaan. Paulus bewijst het tegendeel. Niemand in het leven is ooit te ver gegaan. Elke persoon die hier in deze zaal zit. Niemand is ooit te ver gegaan. Ja, er zijn dingen gebeurd in je leven waar je echt diep verdriet van hebt. Waar je om rouwt of waar je heel kwaad over bent. Er zijn mensen in jouw leven die jou pijn hebben gedaan, die je maar niet kan vergeven. Misschien wel je ouders of broer of zussen. Of dat er dingen in je verleden zijn gebeurd. Maar lieve broer en zus, ik sta hier met het ene verlangen om deze Jezus met jou te delen. Want als je hem gaat kennen, gaat omarmen, of je laat omarmen door hem, zul je genade ervaren, zul je liefde ervaren. Een vrede waarvan de Bijbel zegt dat niemand die kent. Diezelfde stem die Paulus riep onderweg naar Damascus, roept vandaag jou ook. Kom, ik ben Jezus. Wat tot op de dag van vandaag jij je hakken in het zand hebt gezet tegenover mij. Maar ik heb je lief. Ik hou van je. Je bent gekend. Sta op. Er staat in de tekst, dat vind ik zo bijzonder, ik denk niet voor niets. Wat twijfel je nog? Waarom staat dat er? Omdat wij mensen twijfelaars zijn. Sta op. Wat twijfel je nog? Laat je dopen en was je schoon. Hoe simpel kan het zijn? Voor Paulus was dat het keerpunt. En voor de dopelingen vandaag ook. En misschien voor jou vandaag ook. We zeggen altijd hier, er zijn mensen die worden gedoopt. Maar er zijn ook mensen die zeggen, oh, ik wil dat ook. Maar ja, ik durfde niet naar de doop inloop. Of ik vind het moeilijk om hier een getuigenis op het podium te geven. Er kunnen zoveel redenen te zijn. We hebben altijd massa's kleren liggen van, ik weet die maat allemaal niet, ik ga het ook niet zeggen. Maar het gaat van links tot rechts, alle kanten op. Voor iedereen, iedereen kan erin. We hebben hier droge kleren voor mensen die zeggen, ah, ik hoor de stem van God. Misschien is vandaag wel de dag. Ben je hier straks welkom om bij de drie dopelingen aan te sluiten. Misschien dat hij je vandaag ook roept vanuit je oude patroon. Uit je twijfel, uit je angst om op te staan en hem te gaan volgen. Weet je, de doop is geen eindpunt. Maar het begin van een nieuw leven dat zegt, Heer, niet mijn wil, maar uw wil. Ik wil u volgen en ik keer niet meer terug naar mijn oude leven. We gaan zo mensen dopen. En als je zegt, oh, daar ben ik er een van, ik wil ook. Mag ik ook? Dan kom je even naar ons toe. Dan stel ik je een paar korte vragen. Dan zeg ik, joh, wil je Jezus volgen? En als je zegt, ja, dat wil ik, dan ben je welkom om zometeen hier aan te sluiten. Je bent van harte welkom. Jezus is hier. Ik ga met je bidden en daarna zullen we luisteren naar de getuigenissen van Sharon, Andrea en Sharon. Mag ik met jullie bidden? Hemelse Vader, dank u wel dat u hier bent, dat geloven we. Dank u wel, Heer, dat we hier samen zijn om te vieren als kerk. We horen uw stem. Sta op. Wat twijfel je nog? Laat je dopen onder aanroeping van zijn naam. Jezus, u kent ons. U weet waar onze twijfels zitten. We brengen dat gewoon bij u. Help ons om op te staan als we vanmorgen de stem van de Heilige Geest horen. Die zegt, sta op en doe het en laat je zonde afwassen. Heer, dank u wel voor ons als kerk dat we hier met elkaar mogen zijn om te vieren sowieso de levens. Wat u doet in het leven van Sharon en Sharon en Andrea. We zijn onder de indruk van de weg die u met hen gaat. En dank u wel, Heer, dat u hen een nieuw leven gegeven heeft. Dank u wel daarvoor. We gaan het vieren. Alle eer aan u. Alle eer aan Koning Jezus. Amen.